We willen met u lezen, gemeente, een gedeelte uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 11, vers 18 tot hoofdstuk 12, vers 6. Hoofdstuk 11, vers 18 tot 12, vers 6. Daar lezen we Gods woord als volgt, Jeremia 11 vanaf vers 18. Daar getuigt de profeet: de Heere, nu heeft het mij te kennen gegeven dat ik het weet. Toen hebt gij mij hun handelingen doen zien. En ik was als een lam, als een os die geleid wordt om te slachten. Want ik wist niet dat zij gedachten tegen mij dachten, zeggende: laat ons de boom met zijn vrucht verderven en laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, dat zijn naam niet meer gedacht worden. Maar, o Heere der Heerscharen, gij rechtvaardige rechter, die de nieren en het hart proeft, laat mij uw wraak van hen zien, want aan u heb ik mijn twistzaak ontdekt. En dan volgt het antwoord van de Heere op dat gebed van Jeremia. Daarom, zo zegt de Heere van de mannen van Anatoot die uw ziel zoeken, zeggende: profeteer niet in de naam des Heere, opdat gij van onze handen niet sterft. Daarom, zo zegt de Heere der Heerscharen, zie, ik zal bezoeking over hen doen. De jongelingen zullen door het zwaard sterven. Hun zonen en hun dochters zullen van honger sterven. En zij zullen geen overblijfsel hebben, want ik zal een kwaad brengen over de mannen van Anatoot in het jaar hunner bezoeking. En dan volgt daar weer een gebed op van de zijde van Jeremia aan het begin van hoofdstuk 12. Gij zoudt rechtvaardig zijn, o Heere, wanneer ik tegen u zou twisten. Ik zal nochtans van uw oordelen met u spreken. Waarom is der goddelozen weg voorspoedig? Waarom hebben zij rust, alle die trouweloos trouweloosheid bedrijven? Gij hebt hen geplant, ze zijn ook ingeworteld, ze gaan voort, ook dragen zij vrucht. Gij zijt wel nabij in hun mond, maar verre van hun nieren. Maar gij, o Heere, kent mij, gij ziet mij en proeft mijn hart dat het met u is. Ruk hen uit als schapen ter slachting en heilig hen tot de dag der doding. Hoe lang zal het land treuren en het kruid van het ganse veld verdorren? Vanwege de boosheid dergenen die daarin wonen, vergaan de beesten en het gevogelte, omdat zij zeggen: hij ziet ons einde niet. En dan volgt het antwoord van de Heere op dat gebed, die klacht van Jeremia, vers 5. Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede. Hoe zult gij u dan mengen met de paarden? Zo gij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Want ook uw broeders en uw vaders huis, ook diezelfde handelen trouweloos tegen u. Ook diezelfde roepen u met volle stem achterna. Geloof hen niet wanneer zij vriendelijk tot u spreken. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het tweede gedeelte van vers 5. Waar de Heere tot Jeremia spreekt: zo gij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Naar aanleiding van dit woord en naar aanleiding ook van de context waarin dit woord staat, twee hoofdlijnen. We letten op de strijd van Jeremia. We letten ook op het antwoord van de Heere. De strijd van Jeremia, het antwoord van de Heere. Gemeente, jongens en meisjes, soms kan het gebeuren, wanneer je een moedeloze bui hebt, omdat het op school tegenzit, of omdat je de een of andere opdracht niet voor elkaar krijgt, dat je moedeloos bent. En dat je vader of je moeder dan tegen je zegt, kom op, je moet de moed niet zo gauw laten zakken. Beetje doorzetten. Want als je straks groot wordt, dan wachten je nog wel moeilijker dingen. En gemeentes, zoiets zeggen wij soms ook tegen mensen die zo gauw piepen en klagen. We zeggen wel tegen hen, kom, u moet niet te gauw de moed laten zakken. Want er zijn heel wat ergere dingen te bedenken. En nu valt ons in het gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt op, dat de Heer op een soortgelijke manier met Jeremia omgaat. Jeremia verkeert in moeilijke omstandigheden. En nu komt de Heer op hem toe en zegt tegen hem, kom op Jeremia, niet te gauw gewanhoopt. Want indien je alleen vertrouwt in een land van vrede, hoe zul je het dan maken in de verheffing van de Jordaan? De Heere wil zeggen, als je alleen op mij vertrouwt als het goed gaat en de wind mee hebt, hoe moet dat dan als werkelijk de stormwind losbreekt? En de eerste les die we hieruit kunnen leren is wel deze. Dat de Heere in verschillende situaties verschillend met zijn kinderen omgaat. Zoals dat ook van u gaat. U gaat de ene keer zus en de andere keer zo met uw kinderen om. Zo ook de Heere. De ene keer bestraft hij hen. En zegt, gij kleingelovigen. Waarom hebt ge gewankeld? Een andere keer gaat hij als het ware naast hen zitten en zegt tegen hen, kom, zeg het maar, stort voor mij uit uw ganse hart, want ik ben een toevlucht te allen tijden. En een derde keer komt hij op hen toe met een mannelijke vermaning. En zegt, zoals we daarvan lezen in de brief aan de Korintiërs, staat in het geloof, houd u mannelijk en zijt sterk. En dit laatste is in ons tekstgedeelte bij Jeremia het geval. Tegen welke achtergrond staat dit mannelijke vermaan van de Heere? Wel, daartoe letten we eerst op de strijd die er woedt in het hart en in het leven van de profeet. U weet waarschijnlijk wel, Jeremia is tot profeet geroepen in een tijd van groot verval. In een tijd waarin Israël massaal de Heere de rug toekeert. Toen in zijn dagen de godvruchtige koning Josia een krachtige reformatie beval, leek er even sprake van herstel. En het hart van de jonge profeet zal zich daarover ongetwijfeld verblijd hebben. Maar toen na diens dood zijn zonen aan de macht kwamen, die de Heere niet vrezen, viel het volk al snel weer terug in zijn oude zonden. Men boog zich opnieuw voor de afgoden. En in de praktijk van het leven rekende men niet met God, zijn woord, zijn wet, zijn wil. En om in zulk een tijd profeet te zijn, u begrijpt dat wel, dat valt niet mee. Jeremia kan niet de vredespijp aan de mond zetten en zeggen vrede, vrede en geen gevaar. Nee, hij moet het volk zijn zonden voor ogen stellen en het volk krachtig tot bekering roepen. En hij moet het zijn volk voorhouden dat als bekering uitblijft, het al donkerder zal worden in Israël en Gods oordelen het volk zullen treffen. En al is Jeremia jong, hij heeft zich in trouw en met ijver van zijn opdracht gekweten. Alleen, dat wordt de profeet niet overal in dank afgenomen. En het valt vooral niet in goede aarde bij de mannen van Anatoot, zijn geboorte en woonplaats. Ze ergeren zich aan hem en aan zijn optreden. Ze vinden zijn woord veel te zwart en veel te scherp. En wat doen die mannen van Anatoot dan? Ze steken de koppen bij elkaar en besluiten in het diepste geheim om Jeremia uit de weg te ruimen. Ze zeggen tegen elkaar, en u kunt dat lezen in hoofdstuk 11 vers 19, laat ons de boom met zijn vrucht verderven en laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, dat zijn naam niet meer gedacht worden. Kortom, Jeremia moet weg. Zijn profetisch getuigenis moet het zwijgen worden opgelegd. Hij moet niet langer spelbreker zijn, te midden van alle heidensplezier. En nu smeden die mannen van Anatoot hun plannen in het diepste geheim. Maar jongens en meisjes, jullie weten, de Heere ziet alles. En de Heere hoort alles. En de Heere weet alles. Hij weet wat die mannen van Anatoot onderling bekokstoven. En hij weet welk een kwade bedoelingen ze hebben. En wat doet hij dan? Wel, hij waarschuwt de profeet, zodat deze zich tijdig in veiligheid kan brengen. Hij zegt, zo lezen we in vers 18, Jeremia die zegt daar, de Heere heeft het mij te kennen gegeven, opdat ik het zou weten. Gij hebt mij hun handelingen doen zien. En dat de Heere dit aan Jeremia bekend maakt, wat zien we daaruit? Nou, daarin zien we Gods zorg voor zijn knecht. Het is alsof de Heere tegen Jeremia zegt, Jeremia, de mannen van Anatoot kunnen nu wel allerlei kwaad tegen je bedenken, maar ik zorg voor je. Ik ben je beschermer. Je staat onder mijn hoede en onder mijn zorg. En zonder mijn toelating zullen ze niets tegen je kunnen beginnen. En u voelt, dat is natuurlijk bedoeld tot bemoediging van Jeremia. Ja, en toch, het valt voor hem niet mee. Denk het u in, zijn eigen dorpsgenoten smeden gemene plannen tegen hem en willen hem ombrengen. Het raakt hem tot in het diepst van zijn hart. En we kunnen dat begrijpen. Maar dan dat mooie, jongens en meisjes. Jeremia blijft daar niet mee rondlopen. Hij kropt dat niet op. Nee, hij brengt het voor de Heere. Hij legt alles in zijn handen. Zelf kan hij niets tegen die mannen van Anatoot beginnen, maar zijn God wel. En dan horen we hem in vers 20 belijden, Heere, u bent de rechtvaardige rechter. U kent de harten, u proeft de nieren. Wilt u recht doen? Psalm 35, het is alsof we Jeremia horen bidden. Twist met mijn twisters, hemelheer. En dan dat mooie gemeente, zijn gebed is niet te vergeefs. Integendeel, de Heere verzekert hem dat hij recht zal doen. Hij zal het kwaad dat de mannen van Anatoot bedacht hebben aan hen bezoeken. En zal hen niet onschuldig houden. En niet Jeremia, maar zij zullen omkomen. Hun levensboom zal worden omgelegd. U voelt wel, uit alles blijkt dat de Heere een vurige muur is rondom zijn profeet. En toch, ook al bemoedigt de Heere hem, toch kan Jeremia zijn strijd en zijn vertwijfeling niet kwijtraken. En hij beleidt, en dan komen we bij het begin van hoofdstuk 12, Heere, U zou rechtvaardig zijn als ik met u zou twisten. Met andere woorden, heren, als ik met u zou reden twisten. Ik zou u nooit van onrecht kunnen beschuldigen. Nooit van u kunnen zeggen dat u het niet goed gedaan hebt of onrechtvaardig bent. Maar, en daar ziet u de strijd die er woedt in het hart van de jonge profeet. Waarom is dan toch de weg van de goddeloze voorspoedig? En waarom hebben zij rust, alle die trouweloosheid bedrijven? Waarom? Nee, hij kan de Heere niet van onrecht beschuldigen. Hij wordt verzekerd van Gods bescherming en trouw. En toch, het kost hem zo'n moeite om het met zijn God eens te zijn. En u weet, de strijd die hier woedt in het hart van Jeremia, heeft vele eeuwen daarvoor ook gewoed in het hart van Job. Die toen hij door slag op slag getroffen werd, ook uitriep, waarom worden de goddelozen oud, ja geweldig in vermogen, hun huizen zijn in vrede en de roede Gods is op hen niet. En hij wilde in alle eenvoud de Heere vrezen, de Heere dienen. Maar in zijn leven was er beproeving op beproeving. En dan komt ook in het hart van Job de vraag naar boven. Waarom? En u weet het, diezelfde strijd heeft er ook gewoed in het hart van Asaf. Asaf die in Psalm 73 beleidt, ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. En misschien is het ook wel uw strijd. De Heere heeft u mogelijk geroepen. Misschien net als Jeremia al op jonge leeftijd. En het werd uw lust en uw liefde om de Heere te vrezen en te volgen en te dienen. Maar ook u ondervindt. Gods weg gaat niet altijd over rozen. O nee, hoe vaak is zijn weg niet in de zee? Hoe vaak is de weg die hij met ons door dit leven gaat niet omgeven met vragen? Ja, soms ondoorgrondelijk. Mogelijk stuit u net als de profeet op tegenstand. In uw gezin, of in uw familiekring, of op uw werk, of in je studie. Ze moeten u niet. Ze willen u niet. Ze willen u liefst het zwijgen opleggen. Kortom, ook u krijgt in uw leven te maken met mannen van Anatoot, die u dwars zitten en tegenstaan. En dan, ook de boze zelf kan voor heel wat strijd en duisternis zorgen in het leven van Gods kinderen. Hij zit niet stil. Hij bestrijdt dat kinderlijke geloof dat er al in uw jonge jaren door Gods genade mocht zijn. U weet zich geroepen om de Heere te dienen en de Heere Jezus werd u lief. Maar Satan heeft ook vandaag heel wat pijlen op zijn boog om u tot vertwijfeling te brengen. Was het wel echt? Was het wel uit God? Heb ik me niet vergist? Het liefst zou u in vrede en in stilte uw weg gaan. Maar de vurige pijlen van de boze zorgen ook in uw leven voor allerlei strijd, duisternis en nood. En als daar dan ook nog eens moeite bij komt, verdriet, zorg, een smartelijk verlies, dan kan ook bij u de vraag naar boven komen, waarom? U ziet op anderen die de Heere niet vrezen, die zomaar voor het vaderland wegleven. En als u dan ziet hoeveel voorspoed ze in het leven hebben, dan kruipt de klacht van Asaf misschien ook wel bij u omhoog. Zij zijn niet in moeite als andere mensen. Zij worden met andere mensen niet geplaagd. Maar mijn bestraffing, zegt Asaf, is er alle morgens. En Jeremia klaagt: waarom, o Heere, is de weg van de goddelozen voorspoedig? Waarom hebben zij rust, alle die trouweloosheid bedrijven? De strijd van Jeremia. Kijk, gemeente, zo kon ook vandaag het leven van het geloof op allerlei wijze beproefd en aangevochten worden. U had er misschien helemaal niet mee gerekend toen u de Heere leerde vrezen. Natuurlijk, u wist het wel. Nergens is ons een kalme reis beloofd. Maar dat het zo zou gaan, dat u dit zou meemaken, nee, daar was u niet op voorbereid. En het maakt ook u mogelijk moedeloos. En dan komt de vraag naar ons toe: hoe daar nu in gestaan? Hoe daarmee omgegaan? Nou, tot wie vlucht Jeremia? Als al die bange waaromvragen zijn hart beseffen. Wel, hij komt ermee aan Gods voeten. Hij stort zijn hart en al de vragen van zijn hart uit voor Gods aangezicht en klaagt hem zijn nood. En dat is ook voor u de weg. Ook vandaag, de dichter van Psalm 86 zegt: ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch, die de ellenden ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Zie daar de weg die de Heere ook u in het heden wijst. Hij is de grote kenner van de harten. Hij kent ieders levenssituatie. Dat geldt als u nog onbekeerd bent en wandelt op uw eigen weg. Maar dat geldt ook voor zijn kinderen. En zeker als u wegloopt door de zee. Hij weet ervan. En daarom draag het alles in zijn handen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Want zegt de Heere: ik ben een toevlucht te allen tijden. En dat bemerkt ook Jeremia. En dan komen wij dat tweede, dat antwoord van God. Want hoe antwoordt de Heere zijn knecht? Klaagt hij mee? Zegt hij: Jeremia, het is waar, je hebt helemaal gelijk, het valt ook niet altijd mee. Nee, hier niet. Soms geeft de Heere wel dat antwoord. Hij zegt tegen de gemeente van Pergamus, waar ook zoveel aan de hand is. Hij zegt tegen die gemeente: ik weet waar je woont. En van de Heer Jezus lezen we in de brief aan de Hebreeën dat hij de medelijdende hoge priester is. Die medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij in alles verzocht is geweest, gelijk als wij. En dat blijft ook vandaag staan. Maar gemeente, de Heer is de grote kenner van de harten. En hij weet precies hoe en wanneer en op welke wijze hij met zijn kinderen moet omgaan. Hij weet wanneer medelijden en medegevoel op zijn plaats is. Maar hij weet ook wanneer ze een mannelijke terechtwijzing nodig hebben. En dat acht hij hier bij Jeremia op zijn plaats. Kijk, de Heer heeft hem eerst bemoedigd en hem verzekerd van zijn bescherming, zijn bewaring, zijn zorg, zijn trouw. Maar als de Jeremia dan toch in de vragen blijft hangen, komt de Heer op hem toe met een mannelijk vermaan en zegt tegen hem: maar Jeremia, hoe heb ik het nu? Laat je nu door de list en het bedrog van de mannen van Anatoot nog steeds zo uit het veld slaan, ook al heb ik jou mijn bescherming en mijn zorg beloofd. Daar is toch geen reden toe. Ik heb toch mijn zorg, mijn bescherming jou toegezegd. En ik ben toch een waarmaker van mijn woord. Als ik beloofd heb jouw beschermer te zijn, dan zal ik dat toch ook zijn. En daarom, hoe heb ik het nu? En gemeente, dan gebruikt de Heer twee voorbeelden. Eerst zegt hij in vers 5 tegen Jeremia: indien gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede. Maar hoe zult gij u dan mengen met de paarden? Hij wil zeggen, als je je nu al uit het veld laat slaan door een paar van die eenvoudige mannen uit Anatoot, hoe wil je dan straks staande blijven als je met nog veel machtiger en sterkere tegenstanders te maken krijgt, met de grote mannen uit Jeruzalem, de koning en de hoge priester en de andere machtige regeerders? En dan gebruikt de Heer nog een tweede voorbeeld. De tekst van vanmorgen. Hij zegt: indien gij alleen vertrouwt in een land van vrede, hoe zult u het dan maken in de verheffing van de Jordaan? De Heer zegt, als je alleen vertrouwensvol je weg kunt gaan als er vrede is, als alles goed is, als je geen tegenstand te verduren hebt, hoe moet het dan straks als grote moeilijkheden, gevaren en tegenstand je levenspad zullen kruisen? Hoe moet dat als je pad loopt door de verheffing van de Jordaan? En bij dit laatste moet u niet denken aan het bruisende en snel stromende water van de Jordaan, zoals de eerste indruk zou kunnen zijn. Nee, met die uitdrukking, de verheffing van de Jordaan, doelt de Heer op de dicht begroeide oeverstreek van de Jordaan. Ook wel genoemd de pronk van de Jordaan. Of ook wel de jungle van de Jordaan. Er stond juist gisteren in het RD een stukje over. Daar staat het struikgewas dicht op elkaar, althans in de dagen van Jeremia. En het is moeilijk begaanbaar terrein. Bovendien in die dagen ook gevaarlijk terrein. Want in de bossen en de struiken rond de Jordaan scholen in die dagen de leeuwen. En daar huilden 's nachts de jakhalzen. En daar kropen giftige slangen. En daar kon het soms ook gevaarlijk, drassig en moerasachtig zijn. Met andere woorden, een gang door de verheffing, door de pronk, door de jungle van de Jordaan was gevaarlijk en riskant. En daarom die beeldspraak: indien gij alleen vertrouwt in een land van vrede, hoe zult u het dan maken in de verheffing van de Jordaan? De Heere wil zeggen, als je nu al door de eerste, de beste tegenstand van de mannen van Anatoot uit het veld geslagen bent en alle vertrouwen kwijt bent, hoe moet dat straks als nog veel zwaardere beproevingen je zullen treffen? Het is een hele ontdekkende vraag. Een hele verootmoedigende vraag ook. Maar tegelijk een vraag waarin het appel doorklinkt: Jeremia, hoe je omstandigheden ook zijn, in welk zwaar weer je ook terecht kunt, op mij kun je altijd aan. En daarom laat het vertrouwen van je hart te allen tijd op mij gevestigd zijn. Niet alleen in een tijd van vrede, maar ook als je wegloopt door de verheffing, door de gevaarvolle en drassige oeverstreek van de Jordaan. En gemeente, met deze opwekking komt de Heere vanmorgen ook tot ons. Vertrouwen in een land van vrede. Ja, zegt u, dat gaat nog wel. als je voorspoed hebt, als de zon je levenspad bestraalt, als je in geestelijk opzicht mag smaken en proeven dat de Heere goed is, om dan de toekomst vertrouwensvol tegemoet te zien en te steunen op de naam en het werk van Hem. Ja. Hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen, velen laten het in die omstandigheden na. Vertrouwen op zichzelf, op hun eigen wijsheid, op hun eigen mogelijkheden, op hun eigen kracht of op de al of niet gunstige omstandigheden waarin ze mogen verkeren. Is dat goed? Nee, dat is zonde. Dat is ten diepste afgoderij. Wat is afgoderij? Onze catechisme zegt dat is iets anders hebben naast God, naast Christus, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. En daarom ook in een tijd van vrede. Wat is uw grond? Waarin ligt nu het houvast van uw leven? Wat is uw toevlucht en troost? Ligt die in God, in Christus, in zijn volbrachte middelaarswerk, of stelt u nog altijd vlees tot uw arm? Gemeente, daar komt u bedrogen mee uit, want dan bouwt u nog op zand. En onze jongens en meiden die weten wel hoe het afliep met dat huis dat gebouwd was op het zand, toen de wind opstak en de regen neersloeg en de vloeden, de watervloeden eraan kwamen, toen stortte dat huis in. En zo zal het ook ons vergaan. Als ons levenshuis niet is gebouwd op die rots der eeuwen. Christus Jezus de Heere. En daarom de Heere leren het jong en oud in ons midden. Om niet te steunen op onszelf of op eigen mogelijkheden. Maar hij leren het jong en oud door zijn woord, door zijn geest. Om te vluchten tot en te steunen op die enige naam en die enige rots der eeuwen. Christus Jezus alleen. Want wie op hem vertrouwt en op hem alleen. Die ziet zich omringd met zijn weldadigheen. Maar, en dan komen we weer bij onze tekst. Dat vertrouwen kan er door genade in beginsel zijn. Gewerkt door de Heere, gewerkt door zijn Heilige Geest. Dat u aan een eind kwam met uzelf en met al het uwe. En dat u geworpen werd op Christus als de enige grond van uw bestaan. Dat vertrouwen kan er in beginsel zijn door Gods genade. Maar dat betekent niet dat het altijd even krachtig en even sterk en werkzaam is. Nee, het kan zoals we hier zien bij Jeremia ook aangevochten en bestreden worden. Helemaal onder de as komen te liggen. Het is er mogelijk in een land van vrede. Als de situatie rustig vredig is. Maar wat? Als er donkere wolken voor de zon schuiven. Als tegenspoeden ons leven treffen. Als ziekte en leed hun intrede doen in gezin of familie. Of als het ook in geestelijk opzicht al moeilijker wordt. Als u benauwd wordt door andere mensen die vraagtekens zetten achter uw geestelijke staat en uw geestelijk leven. En als dan de boze u ook nog eens op zijn zeef neemt en zijn vurige pijlen op u afschiet. Wat dan? Dan komen we er wel achter. Dat de strijd die er gewoed heeft in het hart van Jeremia nog niet zo vreemd is. Want hoe snel kunnen ook wij, ook na ontvangen genade, het zicht op de Heere kwijtraken? Hoe kan moedeloosheid en vertwijfeling ook Gods kinderen overvallen? Ik denk aan de discipelen. Toen hun schip op het meer van Galilea over een glad zeetje voer, ja, toen konden ze het zingen. Wij hebben 's vaders zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Maar toen de storm opstak en hun schip op en neer geworpen werd op de wilde golven van het meer van Galilea, toen brak de angst uit en toen riepen ze het uit. Meester, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En als we geen vreemdeling zijn in ons eigen hart, dan weet elk van Gods kinderen, ik ben niet beter dan de discipelen. Ik ben ook niet beter dan Jeremia. Ook ik ben tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. En u begrijpt Jeremia. En toch hoe begrijpelijk ook. En hoezeer we ook met hem meevoelen, het is toch niet goed. Vandaar ook dat antwoord van de Heere aan zijn knecht. Indien gij alleen vertrouwt in een land van vrede, hoe zult ge het dan maken in de verheffing, in de gevaarvolle oeversteen, in de jungle van de Jordaan? En met dat woord komt de Heere vanmorgen ook tot u in ons midden. Die het misschien ook niet meer weet. Die in geestelijk opzicht ook zo geschud en geslingerd wordt. U hebt misschien betere tijden gekend. Tijden waarin u mocht zingen, mijn ziel is immer stil tot God. Maar nu allerlei onrust, allerlei strijd. En dan komt de Heere naar u toe en hij zegt vanmorgen ook tegen u: indien u alleen vertrouwt in een land van vrede, hoe zult u het dan maken in de verheffing van de Jordaan? En we hebben al gezien, middels dit ontdekkende en ook bestraffende woord van de Heere, wil de Heere, Jeremia, maar ook u, opwekken om op hem te steunen. Ook als het moeilijk wordt, als er beproevingen komen, als Satan u op zijn zeef neemt, dat we niet alleen in goede, maar ook in kwade dagen zullen steunen op hem, dat u ook dan zult zien op de levende God en op zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat u zult zien op hem. Bij wie er uitkomsten zijn. Zelfs tegen de dood. Op hem. Die als de allerhoogste profeet u wil leren en onderwijzen. Die als de grote hoge priester uw voorbidder wil zijn bij zijn Vader in de hemel. En die als de eeuwige koning al de zijnen wil beschutten en bewaren en wil geleiden naar het Kanaan hierboven. Niet alleen vertrouwen in een land van vrede, maar ook in de verheffing van de Jordaan. Kijk, daar wil de Heere zijn kinderen in oefenen. Die verheffing van de Jordaan, waar het gevaarlijk is, waar het drassig is, waarin van alles op ons kan toekomen, dat heeft Jeremia moeten leren. Dat moeten al Gods kinderen leren. En dat is ook heden de weg achter Christus. En gemeente, als iemand ons daarin is voorgegaan, dan wel hij, Christus. Hij heeft op zijn Vader betrouwd. In een land van vrede. Toen alles nog goed was. En niemand hem vervolgde. Toen hij nog thuis was bij zijn ouders in Nazareth. Maar hij heeft ook op zijn Vader vertrouwd. Toen de strijd losbrak. Toen men hem in Nazareth van de steilte wilde afwerpen. En toen fariseeën en schriftgeleerden, net als die mannen van Anatoot in ons gedeelte, hun strikken spanden en hem net als Jeremia uit de weg wilden ruimen. Ja, hij heeft vertrouwd, ook toen zijn pad liep door de verheffing, door de pronk, door de jungle van de Jordaan in Gethsemane. Toen hij droevig en zeer beangst begon te worden en zijn zweet veranderde in druppelen bloed. Het was toch mijn vader. En op Golgotha, toen hij Gods toorn tegen de zonde moest dragen en de helse smarten moest doorlijden, hij zong toch neer op zijn God in de hemel. Mijn God en Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En zo alleen kunnen ook Gods kinderen voort. Niet ziende op zichzelf. Niet ziende op hun omstandigheden. Maar ziende op hem, Christus. Die de overste leidsman en voleinder is van het geloof. En die voor de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. En nu is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Gemeente, hij is daarmee niet beschaamd in zijn vertrouwen. En weet u, dat geldt nu ook voor al de zijnen. Voor alle die onder zijn vleugels leren schuilen en zijn voetstappen leren drukken. Het is waar, hun is nergens een kalme reis beloofd. De Heer Jezus sprak: in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar zo voegde hij eraan toe: heb toch goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Gode zij dank. Hij is de eerste en de laatste. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. En daarom door een nacht, hoe zwart hoe dicht, voert hij hen naar het eeuwige licht. En weet u, ook als zijn kinderen die laatste reis moeten maken. Die laatste reis die ook loopt door de verheffing van de Jordaan. Dan wil hij het ze leren. Om ook in die omstandigheden te zinken op hem, die gisteren en heden dezelfde is en dat ook blijft tot in eeuwigheid. Ja, die de opstanding is en het leven en die gezegd heeft en die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. O, u weet het. Alle die op eigen wegen wandelen komen om. Alle die ten einde toe aan zichzelf blijven vasthouden, ze sterven de buitenste duisternis in. Maar alle die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing leerden wenden en leerden komen achter die grote kruisdrager en overwinnaar, voor hen is het leven bereid en voor hen geldt: want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. En daarom ook in het heden, hoop op God. Sla het oog naar boven, opdat ook u eeuwig zijn naam zult mogen loven. Amen. 42, het derde vers willen wij ook samen zingen.